En voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Jesaja 49, vers 14 tot en met vers 26. De te zingen psalmen zijn psalm 119, vers 25, psalm 62, vers 1, psalm 102, vers 7, 8 en 9, psalm 69, vers 14, en psalm 89, vers 1 en vers 20. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Jesaja 49, vers 14 tot 26. De te zingen psalmen zijn psalm 119, vers 25, psalm 62, vers 1, psalm 102, 7, 8 en 9, psalm 69, vers 14 en psalm 89, vers 1 en vers 20. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat ooit zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen psalm 119 en daarvan het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Psalm 119, vers 25. tekstlezing vindt u straks in het Oude Testament de profetieën van Jesaja. En dan Jesaja 49 vanaf vers 14 tot en met 26. De schriftlezing is dus straks Jesaja 49 vanaf vers 14 tot en met vers 26. Eerst echter doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wel met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 62 vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Psalm 62 vers 1. Na de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, den derden dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Ofschoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op rondom en zie, al deze vergaderen zich, zij komen tot u zo waarachtig als ik leef. spreekt de Heere. Zekerlijk, gij zult u met al deze als met een sieraad bekleden, en gij zult hen u aanbinden gelijk een bruid. Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen en uw verstoord land, gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners, en die u verslonden zullen zich verre van u maken. Nog zullen de kinderen van waar gij beroofd waart zeggen, voor uw ogen de plaats is mij te nauw, wijk voor mij, dat ik wonen mag. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was? Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken, wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten. Waar waren deze? Alzo zegt de Heere, Heere, en zie, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen, en tot de volken zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zonen in de armen brengen, en uw dochters zullen op hun den schouder gedragen worden. En koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen. Zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht der aarde, en zij zullen het stof uw voeten lekken. En gij zult weten dat ik de Heere ben, dat zij niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Zou ook een machtige de vang ontnomen worden, of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? Doch alzo zegt de Heere, ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden, en de vangen des tyrans zal ontkomen, want met uw twisters zal ik twisten, en uw kinderen zal ik verlossen. En ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees, en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van zoete wijn. En alle vlees zal gewaar worden dat ik, de Heere, uw heiland ben en uw verlosser, de machtige Jacobs.
Ik wil uw aandacht vragen voor de verzen 14 tot en met 16 van Jesaja 49. Daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Maar Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. En dan komt het antwoord van God. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zich, niet ontfermt over de zoon van haar buik, of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Het onderwerp van de prediking is de Heere troost zijn volken. Allereerst de aanleiding van die troost. Vervolgens de troostrijke toezegging. En tenslotte de uitwerking van die troostrijke toezegging. Dus de Heere troost zijn volk. Dat is het thema van de preek, het onderwerp van de preek. De eerste gedachte, de aanleiding van die troost. De tweede gedachte, de troostrijke toezegging. En tenslotte de uitwerking van die troostrijke toezegging. We gaan eerst zingen, Psalm 102, de versen 7, 8 en 9. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En wat er verder volgt in de versen 7, 8 en 9 van Psalm 102.
Thank you.
liefde van ons allen geldt. Of we het nou in de raad hebben of niet. We hebben hier geen blijvende stad. Ja, en uiteindelijk kan iedereen dat zien. De een wordt ouder dan de ander. Maar voor ieder geldt, er is niet alleen een tijd om geboren te worden. Maar ook een tijd om te sterven. We hebben hier geen blijvende stad. Dat geldt van elk mens. Door genade mag ook gelden, wij zoeken de toekomende. En daarin moeten we onszelf onderzoeken. Kan dat van mij gezegd worden? Zoek ik de stad waarvan God de kunstenaar en de bouwmeester is? Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Als we het van dit leven verwachten, bij de een eerder, bij de ander later, loopt dat op een teleurstelling uit. Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Het gebeurt wel dat jonge mensen dan toch een beetje de schouders ophalen. Dat is wel een beetje erg pessimistisch, dat staat wel in de Bijbel. Maar dan zie je het leven toch wel van de sombere kant. Ongetwijfeld geeft God ook aardse zegeningen. Maar vroeg of laat krijgen we met teleurstellingen te maken. En wat is het verdrietig? Als het dan geldt, ons deel is in dit leven. We bedenken de dingen die van beneden zijn. En niet de dingen die van boven zijn. Waarom is dat zo erg? Na de dood worden we gedaagd voor de rechterstoel Gods. En dan gaan we of naar binnen. Of we moeten buiten blijven staan. Dan wordt er weer gezegd, ja jongen, er is nog nooit iemand teruggekomen. Ja, de ene keer ga je daar zus op in en de andere keer zo. Ik heb wel eens gezegd, daar moet je het ook niet op afwachten. Want er komt een keer niet iemand terug. De Heer Jezus komt terug. Om te oordelen de levenden en de doden. En er is maar de vraag of wij er naar uitzien. Ik kan ook wijzen op de gelijkenis van de rijke man en Lazarus. De rijke man die na zijn dood zijn oog opslaat. In de duisternis. En dan wordt het zo voorgesteld. Daar ziet die vader Abraham. En dan doet hij een beroep op Abraham. Of Lazarus mag komen. Om zijn tong te verkoelen. Dat kan niet. Want er is een kloof tussen u en ons, zegt Abraham. Niemand van ons kan naar u oversteken. En omgekeerd kan het even in. En dan vraagt hij of het niet mogelijk is. Dat Lazarus teruggaat naar dit leven om zijn broeders tot bekering op te roepen. Nee, dat gaat niet, zegt Abraham. Want ze hebben Mozes en de profeten. Indien ze Mozes en de profeten niet horen. Ook al waar het dat iemand uit de doden opstond. Ze zullen zich niet laten gezeggen. Dit is zeker. Buiten Christus is geen leven. En omgekeerd. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan gaat het woord van God uit om alle treurigen te troosten. En als we nog onbekeerd zijn. We zijn in het heden der genade. Dat we ons met God laten verzoenen. Maar ook dat eerst het woord gaat uit. Om treurigen te troosten. Want kunnen degenen die in Christus zijn het nog altijd bezien? Na de dood is leven ons bereid. En ook al kunnen ze het bezien. Hebben ze daar nou altijd evenveel troost uit? En dan moeten we zeggen. Dat is niet het geval. En dat zeg ik niet op eigen gezag. Dan verwijs ik naar de psalmen. De Bijbel is onze toetssteen.
is de bron van ons geloof, de norm van ons geloof. Wat moeten we nou geloven? Alles wat in de Bijbel staat. Wat moeten we nou doen? Heere, maak uw wegen door uw woord en geest bekend. De Bijbel is ook de bron en norm van geloofsbeleving. Hoe wordt het geloof nou beleefd? En dan denken we, als het loopt over het antwoord op die vraag. Ik gaf het al aan met name aan het boek der Psalmen. Daar kijken we Gods kinderen in het hart. Je leest van vreugde en van jubel. Maar ook van strijd en van aanvechting. Denk maar aan de dichter van Psalm 42. Mijn benauwde ziel versmelt. Als ze zich voor ogen stelt. Hoe ik onder stem en snaren. Feest hield met Gods blijde scharen. En nu deze middag ga ik naar de klacht van het volk van God. Verwoed in Jesaja 49 vers 14. De Heer heeft mij verlaten. En de Heer heeft mij vergeten. Het is waar. God heeft zijn volk een behouden aankomst gegarandeerd. Hoe donker ooit Gods weg mag wezen, hij ziet een gunst op die hem vrezen. Maar als ik het zo zeg, en dan zeg ik het met de schrift zelf, dan blijkt al, de reis is niet altijd even kalm. Onder Gods toelating kunnen er hele zware stormen opsteken. En wat kan een kind van God? Wat kunnen wij ons dan eenzaam voelen? Dan kan de bange vraag naar boven komen. Weet God wel van me af? Nou roep ik tot hem. Maar hoort hij me wel? Ik merk niet dat hij me hoort. En dit is zeker. God verlaat de zijne nimmer meer. Dit is mijn troost, indruk me toegezegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Daar heb je het allemaal bij elkaar. Druk, aanvechting, maar dat God troost. En dat komt heel duidelijk naar voren in Jesaja 49. Aan de ene kant de klacht van het volk. De Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. En aan de andere kant God die betuigt. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontfermt over de zoon van haar buik. Nou stel dat het gebeurt. Of schoon deze vergaten, ik zal u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor me. En er is mijn eerste gedachte. De aanleiding van deze troost. Het volk zat om troost verlegen. Wat was er aan de hand? Jesaja heeft geleefd in de achtste eeuw voor Christus. Overleden. Volgens de overlevering de marteldood gestorven onder Manasse. In de zevende eeuw voor Christus. Maar Jesaja heeft ook voorzien. Wat er in de eeuwen daarop zou geschieden. Hij heeft de Babylonische ballingschap voorzien. Bij zijn leven had het maar een haar geschept. Of Jeruzalem was in de handen van de Assyriërs gevallen. En toen heeft God Jeruzalem nog gespaard. Maar Jesaja heeft voorzegd. Komt een dag. Dan zal Jeruzalem, en dat zal de eigen schuld van het volk zijn, vallen in de handen van de Babyloniërs. Nou, dat is gebeurd. Jesaja heeft het zelf niet meegemaakt. Maar zover ze het overleefden, want velen zijn in die dagen omgekomen door oorlogsgeweld, hongersnood, ziekte. voor zover ze het overleefden. Het Joodse volk werd op transport gesteld naar Babel. En daar zaten ze dan, aan de stromen van Babel. Nou, er zijn er geweest die hebben gezegd, ja mannen, we moeten ervan maken wat er van te maken valt. Het is nou helemaal niet anders. Maar er is een rest geweest. Die kon in Babel niet aarden. Hoe kwam dat? Hun hart lag in Jeruzalem. Als door de Babyloniërs gezegd werd. Zing ons een van de liederen van Sion. Hoe konden ze een lied van Sion zingen in een vreemd land? Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. En die rest, die zat ermee. Komt het nou ooit wel goed? We zijn in Babel terechtgekomen. Maar zullen we ooit terugkeren naar het land der vaderen? De bange vrees bezette het hart. De Heere heeft ons verlaten. De Heere heeft ons vergeten. Ja, nou zijn onze omstandigheden anders. Maar alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven. Sinds de zondeval zijn we allemaal een balling. Het is genade als we een pelgrim mogen zijn. Dat komt er heimwee naar God. God des levens, ach wanneer, zal ik naderen voor uw ogen. In uw huis uw naam verhogen. Maar als dan de bange vraag bovenkomt. Gaat dat ooit wel gebeuren? Dan heb je het niet breed. Allerlei zorgen kunnen ons treffen in dit leven. Maar weet je, wat voor een christen, een ware christen. Het ergste is wat hem overkomen kan. De gedachte. De Heere heeft me verlaten. En de Heer heeft me vergeten, weet God wel van me af. En weet u, dan laat juist die klacht zien dat er een geloofsbetrekking op de levende God is. Ook al kan je dat zelf niet bezien. En stel dat een ander het zegt, je bent er niet mee geholpen. Joh. Als je God zo mist, dan kan het niet anders. Je weet wie die is, anders zou je hem zo niet missen. Maar stel dat een ander dat tegen je zegt, je bent er niet mee geholpen. En toch is het wel waar. Er is een groot Schots godgeleerde geweest, John Duncan, dan gaan we naar de 19e eeuw, een heel markant christen. Toen God hem zijn genade bewees, meerdere jaren grote zekerheid des geloofs heeft gehad. Maar is die zekerheid op een gegeven moment kwijtgeraakt. Hem heeft hem in die mate die hij aanvankelijk had nooit meer teruggekregen. Op een gegeven moment werd hij hoogleraar, Oude Testament. En dan begon hij altijd zijn colleges met een gebed. En het is eens zo geweest dat hij zo in het donker zat. Dat hij met de woorden van de psalmist uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Een van zijn studenten, die maakte elke dag aantekeningen van wat er die dag gebeurd was. En weet je wat die in zijn dagboek schreef? Wat moet onze professor veel gesmaakt hebben van de liefde van Christus? Dat hij zo gebukt gaat onder het gemis daarvan. Dat is een ontroerende uitspraak. Alleen iemand die heel veel gesmaakt heeft van de liefde van Christus. Kan zo van zijn stuk zijn. Als hij het gevoel van die liefde mist. Maar hoe komt dat nou? Dat een kind van God, een christen, in het donker zit. Dat kan door eigen schuld zijn. Neem David maar. Na het overspel met Bathsheba, de Heere week van een messengeest. Die trok zijn geest terug. Geef mij weder de vreugde, heil, smeek David. Hij miste het. Hij had het er zelf naar gemaakt. Door eigen schuld is het volk Israël in ballingschap terechtgekomen. Het kon ook zijn dat wij er niet heel concreet aanleiding toe hebben gegeven en dat we toch in het donker zitten. Hoe komt het dan? God beproeft ons. Job heeft ermee gezeten. God belooft toch als een vader voor zijn kinderen te zorgen. Het ene kwaad had hem nog niet getroffen. Of het volgende kwaad kwam er alweer aan. Ik noem ook Asaf. Een man die leefde met God. Mijn bestraffing is er elke morgen. Dan belooft God meer dan een vader voor je te zorgen. En in de praktijk zie je het tegendeel. Je kon het niet met elkaar rijmen. En dat maakt dat je in het donker komt. Weet God wel van me af? Als mijn bestraffing er elke morgen is en ik leg mijn nood aan God voor. En het verandert niet. En dan ook, daar kan je ook mee zitten. Ik ben niet die ik zou moeten zijn. Mijn geweten klaagt me aan. Dat ik nog steeds tot alle kwaad geneigd ben. Telkens opnieuw, al is het niet in daden, al is het niet in woorden. Dan overtreed ik Gods geboden in gedachten. Hoe kan ik dan zonder vrees God ontmoeten? En dan weet ik, dan is dit het antwoord. Enkel en alleen op grond van het werk van Christus. Omdat God nochtans, zo staat erin, zondag 23 van de Heilige Verse Catechismus, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Enerzijds de aanvechting. En anderzijds het houvast. Dat moeten wij, zo zegt Kolbrugge, als het loopt over die zondagsafdeling van de Heidelbergse catechismus, vooral letten op het woord nochtans. Maar dit is zeker aanvechting, duisternis, strijd. Je kan er niet overheen kijken. Je mist het gevoel van Gods genadige nabijheid. Dat zijn realiteiten. In het leven des geloofs. Het is niet zo dat wij daarom moeten vragen. Heere, geef dat ik er ook mee te maken krijg. De een heeft er meer mee te maken dan de ander. Maar dit is zeker bij geloof hoort hoe dan ook. Strijd en aanvechting. En dan kom ik nog even terug op het feit. Dat God als een vader voor zijn kinderen beloofd te zorgen. En als er dan heel veel moeite zijn, dat de bange vraag naar boven komt. Maar hoe zit dat dan? Is God dan wel mijn vader? Dan denk ik aan dat lied van Jacqueline van der Waals, wat ik ook vanmorgen aanhaalde. Heere, ik wil uw liefde loven, ook wanneer mijn oog niet ziet. Je ziet niks van Gods goedheid, van Gods vaderlijke zorg. En toch, Heere, ik wil uw liefde loven, ook wanneer het oog niet ziet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Ik zie het niet, ik bemerk het niet. En toch geloof ik dat het zo is. En waar komt dat geloof dan vandaan? Ja, van de Heilige Geest. En die gebruikt daarvoor Gods belofte die in Christus ja en amen zijn. En zo kom ik bij mijn tweede gedachte. De troostrijke toezegging. Van de kant van God. kon ook een vrouw haar zuigeling vergeten. Dat ze zich niet ontferm over de zoon van haar buik, ofschoon deze vergaten, ik zal u toch niet vergeten. Het volk zat in noeker. Jesaja voorziet dat. En hoe reageert God zelf? Jesaja mag zijn spreekbuis zijn. Nou, dan is het wel een verschil of een kind van God in de wereld opgaat, of dat een kind van God door Gods leiding in zijn leven, Gods onbegrijpelijke leiding in donder zit. In het eerste geval moet hij ernstig gewaarschuwd worden. Maar in het andere geval moet en mag het anders worden aangepakt. De Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Wat is dan het antwoord? Ja, beste mensen, waar zit je toch mee? Je moet gewoon geloven. Dan maken we van het evangelie een nieuwe wet. Dan hebben we gelijk en toch hebben we geen gelijk. Omdat we voorbij gaan aan het feit dat niet het geloof al zodanig onzalig maakt, maar dat de kracht van het geloof ligt in degene in wie wij geloven. In de belofte Gods die in Christus ja en amen zijn. Je moet geloven, ja, dat weet je ook wel als je in het donker zit. Maar hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat nou? En hoe is dan God zelf? Wat doet een vader of een moeder? Een kind komt huilend thuis. Nou, een echte vader, een echte moeder, die neemt een kind op schoot. Jo, wat is er aan de hand? Zeker als het een kleinkind is. Je probeert een kind op te beuren, te troosten. En zo doet God het ook. Die gaat zijn kinderen opbeuren en troosten. Hij gaat ze duidelijk maken hoe hij is. Het volk zit ermee, de Heer heeft ons vergeten, de Heer heeft ons verlaten. En dan zegt God, maar bedenk nou eens goed. Kan een moeder haar zuigeling vergeten? Kan het zo zijn dat de moeder zich niet ontfermt over de zoon van haar buik? Nou, dat weten we toch allemaal wel. Een moeder die spaart nog liever het eet uit haar eigen mond en lijdt zelf honger, dan dat er kinderen honger lijden. Zo is toch een echte moeder. En dan wil God zeggen, zoals een moeder is voor haar kinderen, zo ben ik als vader voor jullie. Dan zong de psalmist, geen vader sloeg met groter mededoog op teder kroost, ooit zijn ontfermend ogen, dan Israëls Heere op een ieder die hem vreest. God wijst zijn volk op de gronden van het geloof. Jullie mogen weten dat ik zorg voor jullie zoals een moeder zorgt voor een kleinkind. En nou kan de tegenwerping komen. Ja, jouw is hier. Maar het kan toch gebeuren dat een kind de wondeling wordt gelegd. En zo'n kind heeft toch ook een moeder. Dan laat zo'n moeder een kind toch maar in de steek. Dat gebeurt. En wat zegt God dan? Ofschoon deze vergaat, het gebeurt niet zoveel, maar het gebeurt wel. Ofschoon deze vergaat, zo zal ik u toch niet vergeten. Daar hoef je bij mij nou nooit en dan ook nooit bang voor te zijn. Jullie kunnen wel denken dat ik jullie vergeten heb, maar ik kan jullie niet vergeten. En ik wil jullie niet vergeten. Kan God alles? God is de Almachtige, dus die kan alles. En toch zijn er dingen waarvan God zelf zegt, en ik kan het niet. En waar kan God dat niet? Eén van de dingen die God niet kan is zijn kinderen vergeten. Dat is onbestaanbaar, dat kan God niet. Juist daarin laat hij zien dat hij een almachtig en ook liefdevol vader is. Dan kon Paulus betuigen, niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Het volk zat in het donker. En God zat het volk troosten. Die wijst op de gronden van het geloof. Waar mag je aan vastklemmen? Op het feit dat God de zijne nimmer meer vergeet en verlaat. Is dat echt waar? Dat is waar. En dan mag je zeggen, al hetgeen uw mond aan mij heeft toegezegd, geef naar mijn hart vertroosting, geest en leven. Een vader of een moeder kunnen kinderen in de steek laten. Daar wist de psalmist van. Mijn vader en mijn moeder hebben me verlaten. Maar de Heere zal me aannemen. Ofschoon deze vergaten, zo staat er hier. Ik zal u niet vergeten. Aan de ene kant dus. Een christen kan heel erg in het donker komen te zitten. En aan de andere kant. De grote troost. God verlaat de zijne nimmer meer. Dat is ook van groot belang in de omgang met elkaar. Ik heb het als predikant ook meer dan eens meegemaakt. Je komt op bezoek. Mensen zitten in donker. En wat doe je dan? Dan heb ik het altijd zo aangepakt dat ik ging vertellen wie God zelf is. Niet je moet dit, je moet dat. Vertellen wie God zelf is. En wat is het dan ontroerend als je merkt dat raakt mensen. Waar ze ook mee zitten, dat raakt ze. En hoe komt dat? Omdat er een band is met de levende God. Dan ga je vertellen wie God is. En dat doet mensen op. Onder Gods zegen mag het dan zo zijn dat mensen het geloof weer gaan beoefenen. Is God echt zo? Ja, hij is echt zo. Ja, dat wist je wel. En toch wist je het nog al te weinig. En dan geldt, vertroost elkander met deze woorden. Kan ook een moeder haar zuigeling, een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet ontfermt over de zoon van haar buik. Ofschoon deze vergaten, ik zal u niet vergeten. Heren, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Want dan kan het zijn, ja, uiterlijk is er nog niks veranderd. Je ziet nog niks. En door genade mag je het geloof toch weer beoefenen. Dan denk ik, bijvoorbeeld uit de Bijbelse geschiedenis te nemen aan David. David in Ziklag. Ziklag verwoest. Zijn eigen mannen willen hem stenigen. En wat staat er dan? David sterkte zich in de Heere zijn God. Uiterlijk was er nog niks veranderd. Maar David mocht zich sterken in de Heere zijn God. Zalig hij die durft geloven. Ook wanneer het oog niet ziet. Ja, maar er is nog niks veranderd, joh. Maar ik mag weten dat God de onveranderlijk is. Gods onbezweken trouw zal nooit onze wal gedogen. Gods goedheid straalt me toe. Zijn macht schraagt mij in het lijden. Het volk zat in het donker. En ik zei al dat het zelf naar gemaakt. Ik gaf ook aan, ja eigenlijk maken we het er altijd wel naar op de een of andere manier. Maar dat God ons ook kan beproeven. En daarom ons allerlei zorgen op kan leggen. Zonder dat wij een concrete aanleiding daartoe hebben gegeven. Hij wil dan weten, is het je echt om mij begonnen?
En het feit dat we dan gaan klagen, laat zien dat dat zo is. Het laat ook zien dat ons geloof te zwak is, dat is waar. Het is nooit te sterk. Je kan nooit zeggen, ja, dat is iemand die te veel gelooft. Je hebt altijd nog veel te weinig. Heere, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Houd gij mijn handen beide met kracht om wat. En richt gij toch mijn voeten op het smalle pad. Neem u me toch bij de hand. Door deze donkere dalen. Ja, en dat staat ook in Jesaja. Wanneer je zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door de rivieren, ze zullen niet overstromen. Het vuur, het zal u niet verbranden. De vlam zal u niet aanraken. God verlaat de zijne nimmer meer. Waarom niet? Dat heeft te maken met Gods verbond. Dat van geen wankelen weet. Gij toch, gij zijt onze roem, de kracht van onze kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de Heere toegebracht. En wat ervaren wij dan? Zo daalt zijn kracht op ons in zwakheid neer. Dan moet het geloof telkens weer versterkt worden. En zo mag ik dan ook zeggen, ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Bijna kan niet verder. En dan geeft God nieuwe krachten. Hij vermenigvuldigt de krachten. Dien die geen krachten heeft. De troostrijke toezegging. En die gaat God nog nader uitwerken. Hij heeft zich eerst vergeleken met een vrouw. Nou, het is niet zo dat de moeder een zuigeling vergeet. En stel dat de moeder dat doet, God doet dat niet. Die zal zijn volk nooit vergeten. Hij werkt het dan verder uit. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren staan steeds voor me. Mijn derde gedachte, de uitwerking van die troostrijke toezegging. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Dat is eigenlijk een gewaagd beeld. Weet u waarom? Onder Israël, en daar moeten wij ons ook aan houden, mogen je niet tatoeëren. Tatoeëren, dat was een heidense gewoonte. En toch, God gebruikt hier het beeld van tatoeage. Ik heb uw naam niet in één van mijn handen getatoeëerd, gegraveerd. Ik heb uw naam in mijn beide handpalmen gegraveerd, getatoeëerd. Nou ja, een tatoeage schijn je er nog uit te kunnen krijgen, hoewel het niet meevalt. Maar toen kon het al helemaal niet. Had je laten tatoeëren, ja, je was voor je leven getekend, om maar zo te zeggen. En nu gebruikt God dat feitelijk gewaagde beeld, want het was een praktijk die hij zelf in de wet verbood. En toch sluit hij daarbij aan. Een tatoeage krijg je niet weg. Ik heb uw naam in mijn beide handpalmen gegraveerd. Nou, sterker kon het toch niet. Die naam krijg je er nooit uit. En waar kom je dan uit? Bij wat we in de theologie noemen de volharding der heiligen. Als God een goed werk begint, zet hij het voort. Dat is overigens iets anders dan eens bekeerd, altijd bekeerd. Dat is een hele gevaarlijke uitdrukking. Dan kom je op heel glad ijs. Als je eens bekeerd bent, vraag je of je elke dag bekeerd mag worden. Ik ben altijd bang als iemand zegt eens bekeerd, altijd bekeerd, dat hij er nog niks van begrepen heeft. Hoe lang duurt een bekering? Nou, bij de een langer dan bij de ander. Hij eindigt pas bij je dood. Je bekering heeft een begin en dat is voor iedereen tenslotte een moment. Want je bent dood of levend, er zit niks tussen. En dan begint het. En dan stopt het bij de een eerder dan bij de ander. De naam heb ik misschien wel eens gehoord. Dominee van de Poelen, uitgereformeerde dominee, heel origineel. Het is niet dat je al zijn gedachten over kan nemen, maar daar zat het toch wel hele goede bij.
Hij was eens in gezelschap en toen werd er gebeld. Zijn telefoon, dat was toen heel gebruikelijk. Ja, nog geen mobiele telefoons, die stonden in zijn studeerkamer. Hij naar zijn studeerkamer. En hij komt terug. Wat is er gebeurd? Nou, mag ik toch horen, zegt hij. Dat mijn schoonzus bekeerd is. Oh, jij zegt. Ze was gestorven. Nou heb ze geen bekering meer nodig, zei ze. Nou is ze echt bekeerd. Ze hoeft niet meer om bekering te vragen. Als God ons bekeert, gaan wij vragen, Heere, bekeer me. Maar dat gebed hoort hij ook. En dan kom je bij de volharding der heiligen. God zorgt er zelf voor dat als we vallen, dat we toch weer opstaan. Als we wegzwerven, dat we toch weer terugkeren. De troost van de volharding der heiligen. En ik kan het ook van een andere kant bekijken. Dan ga je naar de eeuwigheid terug. De troost van de verkiezing Gods. De troost der verkiezing. Dat is de titel van de uitleg over de Duitse leerregels. Van de hand van dominee Leen Vroeg in de Wijd. Troost der verkiezing. Als je de verkiezing, de leer der verkiezing, buiten de Bijbelse verbanden rukt. Dan wordt het een schrikbeeld. Maar als we het op Bijbelse wijze bezien is het een grote troost. God heeft ons lief met een liefde zonder begin. Hij heeft altijd al aan ons gedacht. Ook toen wij nog niet aan hem dachten. En hij heeft ons lief met een liefde zonder einde. Wij kunnen het niet altijd bekijken. Maar hij ziet vanuit de hoge hemel op ons neer. Al kunnen wij niet omhoog zien. Dan kan God nog altijd naar beneden kijken. En dat doet God ook. Zo kon Luther het zeggen. God is geen God die omhoog kijkt, zei hij. Dat is ook iets waar God niet kan omhoog kijken. Omdat hij zelf de allerhoogst is. God kijkt ook niet om zich heen, zei Luther. Want die heeft geen machten die aan hem gelijk zijn. Hij is de almachtige God. Kijk alleen maar naar beneden, zei Luther. En hoe dieper je je onder hem bevindt, hoe beter hij je ziet. Bij geloof hoort altijd gebrokenheid des harten. En dan mogen we vertroost worden met het feit. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die voor ons gestorven is. Wat meer is die ook voor ons is opgewekt. Die ook voor ons bidt. Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. En dan kan je ermee zitten, staat mijn naam wel in dat boek des levens. Weet je wat Kobrugge zei? Bedenk dat er één naam bovenaan staat. Bij die naam moet je beginnen en eindigen. En dat is de naam van Jezus Christus. En laat het je tot troost zijn dat je in die naam gedoopt ben. Als wij ermee zitten staat mijn naam wel in het boek des levens. Richt je gedachten dan op de middelaar die de spiegel is van de verkiezing. En er is één ding waar je nooit aan hoeft te twijfelen. Als je echt helemaal nergens meer bij kan. Eén ding hoef je hoe dan ook nooit aan te twijfelen. Een zondaar is in dit leven welkom bij Christus. Want het kan zo ver weg zijn dat je afvraagt, is de Heer wel ooit in mijn leven begonnen? Als die nog nooit begonnen is, wil die nu nog beginnen. Dit is wel de praktijk als we dan het geloof weer gaan beoefenen. Dan krijg je licht over de weg die God tot dusver met je gegaan is. Maar stel dat het zo is. Dat we moeten zeggen, ja dominee, als ik deze dingen hoor, hier heb ik geen weet van. Dan gaan we even verder in Jesaja, weet je wat daar staat? O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En dan kan je zeggen, ja dat is het nou weer net, joh. Ik heb geen dorst. Maar weet je waar, over welke dorst het daar gaat, dorst naar de wereld. Mensen die geld uitwegen voor hetgeen geen brood is. Arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Stop daar nou eens mee. Komt, koopt zonder geld, zonder prijs. wijn en melk. En raakt dat evangelie ons hart, ja, dan begint de troost, maar ook de strijd. De ene keer zit je in het donker, de andere keer wandel je in het licht. Hier op aarde liggen klacht en jubel doorheen vermengd. Ik kan ook zijn, wisselen klacht en jubel elkaar af, maar ze liggen ook meer dan eens doorheen vermengd. En er zal een tijd komen, dat is zeker waar. Dan zal de klacht voorgoed voorbij zijn. Droefenis en zuchting zullen wegvlieden en eeuwige blijdschap zal er overblijven. Dan mag gelden hun blijdschap, zal dan onbepaald door het licht dat van Gods aangezicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Niemand hoeft om aanvechting te vragen, maar op zijn sterfbed kan een geoefend christen nog heel erg aangevochten worden. Dat kan. Ik zeg niet dat het hoeft, maar het kan wel. Wanneer kan dat hoe dan ook niet meer gebeuren als we het nieuwe Jeruzalem zijn binnengegaan? En dan kom ik bij het laatste. Uw muren zijn steeds voor me. Jesaja voorziet, Jeruzalem wordt een puinhoop. Komt dat ooit weer goed? Ik denk gedurig aan die muren, zegt God. En wat zit daarin? Wat houdt dat in? Ik ga het Jeruzalem weer opbouwen. Bouw de muren van Jeruzalem op, dat bad David en God die belooft, dat ga ik doen. Hij zal verzaden en in vrede doen leven hen die uit Israël zijn verdreven. Als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd en zijn heerlijkheid aanschouwt. De Heere zal zich over Sion ontfermen. Ik ga daar nu niet al te diep op in. En toch noem ik het even. Ook het Joodse volk houdt een blijvende plek in Gods bedoelingen. God waakt over dat volk. Het is niet onbelangrijk om dat juist in deze tijd te zeggen. En we mogen weten dat eenmaal gans Israël Jezus als de Messias zal herkennen. Daar mogen we wel dubbel op pleiten, op die belofte in deze tijd. Maar waar loopt het uiteindelijk op uit? Waar vinden we de uiteindelijke vervulling dat God denkt aan de muren van Sion, dat die muren steeds voor hem zijn? Dan ga je naar het nieuwe Jeruzalem. Er zal een nieuw Jeruzalem neerdalen uit de hemel. Houdt iemand dat tegen? Nee, dat houdt niemand tegen. Wij weten als er iets moet gebeuren in een dorp, in een stad. Je wil een huis bouwen, je wil dit, je wil dat. Ja, de een dient bezwaren zo in en de ander dient bezwaren zo in. Het wordt vertraagd en een enkel geweld wordt vereind. Zou dat met het nieuwe Jeruzalem ook kunnen gebeuren? Er worden bezwaren zo aangevoerd en bezwaren zo. Nee, dat nieuwe Jeruzalem, dat komt er. En dat zal ook bewoond worden. En door wie? Door diegenen die hier heimwee hebben naar God. Die heimwee hebben komen thuis. Zo simpel ligt het, heb je heimwee. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis uw naam verhogen? Ja, dan moet je erkennen. Het is niet om mijn geloof. We worden wel zalig door het geloof, maar niet om het geloof. Weet u waarom niet? Omdat dat geloof zo zwak is. Want je zou niet moeten twijfelen. Maar ik ben aan het hinken en tot zinken ieder ogenblik geneigd. Het is niet vanwege mijn geloof. Maar het is vanwege die God in wie ik mag geloven. En die groter is dan ik ooit kan vermoeden. Wij denken nooit te groot en te hoog van God. En dat is de bedoeling van deze woorden. Denk niet te klein van mij. Denk niet de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Weet gij het niet, zo zegt God al in Jesaja 40, hebt gij het niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heer, de schepper van de einde der aarde, moeder nog mat wordt. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. We kunnen zo grote gedachten van God niet hebben. God is nog groter. Hoe donker ooit Gods weg mag wezen, hij ziet een gunst op die hem vrezen. Gods woord is uitgegaan. Met welke bedoeling? als we iets van deze strijd kennen. Dat we getroost mogen zijn. Ons getroost mogen weten. Als we hier eenmaal buiten staan. Dat we daarna gaan vragen. Dat er ook in ons hart heimwee ontstaat naar God. Dat we weten, hier op aarde worden we niet van deze kant aangevochten. Dan komt het wel weer van een andere kant. Daar worden we bedreigd door het water en dan door het vuur. Maar God deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goede uur. En dat we zo God groot maken. Ik heb het wel eens gedacht. Ik moet het tot mijn schaamte erkennen. Ik dacht dat de Heere me vergeet had en verlaat had. Maar dat lag aan mij. De Heer heeft me nooit vergeten en me nooit verlaten. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheen. En dat doen we hier nooit te veel. Eenmaal zullen we het pas volkomen doen. En dan kom je weer bij het nieuwe Jeruzalem. En eindigen we met de bede. Kom Heere Jezus, kom toch haastiglijk. Amen. We gaan zingen van Psalm 69. En daarvan het 14e vers. 69 vers 14. Gij hemel, aard en zee. Vermeld Gods lof. 69 vers 14. ga nog zingen, Psalm 89, de vers 21, 21. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen en gedenk de smaad die elk van uw krechten leidt. 21 van Psalm 89.
nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.